Verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 91, het zevende en het achtste vers. Dewijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen. En hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. 7 en 8 van 91. We lezen het woord van God uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 6. En we lezen daarvan de versen 19 tot en met 34. Matthäus 6 vanaf vers 19. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 37. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God hun sterkt als de angst hen knelt. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, nog een keer wordt onze aandacht gevraagd voor de 46e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Al hebben wij met elkaar twee maal bij deze zondag stilgestaan, er is in datgene wat onze catechismus hier zegt nog het een en ander wat we nog niet hebben overdacht. En daarom lees ik u deze zondag nog een keer helemaal. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonden aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt daarbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken, maar van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen voorbeden voor familie Wessels, Jan Wessels en zijn vrouw met hun kinderen, die deze week weer terug zullen keren naar het zendingswerk in Botswana. Wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken, Heere, aan het begin van deze kerkdienst. Nu gij ons weer bij elkaar brengt en nu wij van u opnieuw de gelegenheid krijgen om het woord van u te overdenken. Als we dat vanavond doen, doen we het weer aan de hand van onze Heidelbergse catechismus. Wij mogen u danken voor uw heilig woord, Heere, voor dat woord allereerst en allermeest, want dat is het getuigenis van uw Heilige Geest. Dat hebben we te danken aan uw bijzondere zorg. Gij hebt in de tijd mensen gebruikt, geroepen tot en bekwaamd ook tot het schrijven van uw woord, zodat wat we overgeleverd hebben gekregen inderdaad ook het betrouwbare, het goddelijke, het profetische woord is, waarvan gij zelf zegt dat we er wel aan doen om daar acht op te nemen, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. En wie dat mag doen door genade, die mag ook ondervinden en met de dichter meezingen: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En wat heeft dat woord dan een rijke zegen al gebracht in het leven van velen, Heren? En wat is dat woord inderdaad al tot verlichting geweest in de duisternis waarin wij mensen van nature verkeren? En wat hebt ge dat woord al menigmaal gebruikt om mensen te veranderen, als u de kracht van dat woord deed ondervinden? En er is alle reden, Heren, om uw naam te danken voor het feit dat u ook ons de schriften hebt toevertrouwd, waarvan u zelf zegt dat die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Heren, geef ons genade om getrouw gebruik te maken van die schriften en om getrouw te onderzoeken wat gij geopenbaard hebt, en om ook getrouw gebruik te maken van alles wat gij gegeven hebt, opdat uw woord ook verklaard en verduidelijkt zou worden. En dan danken we u ook voor de prediking van uw woord, uw eigen inzetting, Heren. Het is uw eigen wil geweest dat het evangelie verkondigd zou worden. Gij hebt dat zelf gedaan, Heere Jezus. Gij hebt uw discipelen uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Ge roept nog altijd mensen tot dat werk en ge bekwaamt daartoe. Heere, geef dat ook de verkondiging van uw woord onder ons, maar overal waar die plaatsvindt, getrouw mag zijn en vruchten mag dragen, voorspoedig mag zijn, en dat dat woord van u dan inderdaad voor velen of mag zijn of mag worden dat licht dat duisternissen verdrijft. Maar wij danken u ook, Heren, voor de belijdenis die wij als kerk gekregen hebben. Al is die belijdenis niet op dezelfde wijze tot stand gekomen als uw woord, en al kunnen we van de belijdenis niet zeggen dat het geïnspireerde woord van God is, Maar we zijn wel mensen die dankbaar mogen zijn voor wat u in het voorgeslacht hebt willen geven aan licht en aan inzicht in de schriften. Om het op de juiste wijze ook op formule te brengen en het door te geven, zodat de kerk papieren heeft waaruit blijkt wat ze gelooft en beleidt. En zodat we aan de hand van die belijdenis ook mogen weten wat naar de schrift is en wat niet. Wat van u is en wat van de mens is. Heere, geef ons ook getrouwheid, opdat we de erfenis die we gekregen hebben zuinig mogen bewaren. Niet zoals we museumstukken bewaren. Want dan bergen we het op en dan heeft het verder geen betekenis meer. Klassieke waarde, maar verder ook niet. Maar dat wij die erfenis mogen bewaren door er bij te leven. En door er uit te putten. En door er van harte mee in te stemmen. En door zo ook in een tijd van vervaging van allerlei en verwatering staande te blijven. Bij dat getuigenis van uw woord waarvan we een heerlijke samenvatting in onze confessie hebben. Heren, wilt u zo ook de overdenking en de bestudering van onze Heidelbergse catechismus in onze zondagavonddiensten zegenen en gebruiken om ons inderdaad ook die zaken duidelijk voor de aandacht te brengen die tot het wezen van onze geloofsovertuiging behoren. En mogen we het ook leren beleven, heren, want dat mogen we er dan bij zeggen. De belijdenis is tegelijk ook de taal van het hart, waarin vertolkt wordt wat gij gedaan hebt in Christus en wat ge uitwerkt door uw geest. We belijden met de mond en we geloven met het hart. Heren, mag zo die taal van de schriften en die van de belijdenis een echo vinden in onze ziel, opdat wij daarmee mogen instemmen. En zoals we dat altijd gewend zijn in onze avond, zondagavonddiensten, ons geloof te belijden, mogen we dat inderdaad niet als een formeel ding zondagsavonds doen, maar mogen we dat met hart en ziel doen. Ik geloof in God de Vader en in God de Zoon en in God de Heilige Geest. En alles wat deze drie personen van de ene waarachtige God deden en doen. Heren, zegen ons als we vanavond rondom uw woord samen zijn. Heilig dat woord aan ons hart en laat het vrucht dragen in ons leven. Wij bidden u voor de voortgang van uw werk in deze wereld, waar dat evangelie dan ook verkondigd mag worden, heren. En laten we van harte mogen begeren dat u de boodschap die uitgedragen wordt dan ook overal tot zegen wilt stellen. Nu is het waar, u waarschuwt daarvoor in uw woord en in de Bijbelse tijden kwam het ook al voor. In het Oude Testament lezen we van valse profeten. In het Nieuwe Testament lezen we van valse apostelen. En alle eeuwen door zijn er mensen geweest die een ander evangelie hebben gebracht. Of die het evangelie dat gij hebt gegeven hebben verminkt. Daarvan we hebben afgedaan of daaraan hebben toegevoegd. En dat verduistert het licht dat gij doet schijnen. Heren, en dat doet afbreuk aan uw werk. En dat bevordert het rijk van de boze. Het bidden van u, heren, als dat in onze tijd ook op allerlei wijze gebeurt. Dat u dat beperken, dat u dat bedwingen wilt. Dat u dat teniet maken wilt. En dat u uw woord heerschappij wilt geven, het zuivere evangelie, de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus. Stop gij dan de mond van de tegensprekers en wilt gij alles wat gedaan wordt om het evangelie, en daar zit de duivel achter, de mensenmoordenaar en de leugenaar, alles wat dat evangelie tot zwijgen zoekt te brengen en zoekt een ander geluid te laten horen, Heere, wilt gij dat door uw almachtige kracht bedwingen en tot zwijgen brengen. Zie zo in gunst op alles neer wat op uw zegen wacht. Zegen het zendingswerk. We mogen vanavond aan u opdragen, Jan en Beppie Wessels met hun kinderen die enige tijd in ons land hebben vertoefd en die nu weer op het punt staan om terug te keren naar hun werk in dat verre land Botswana. Sterk hen tot die arbeid en geef dat ze er ook zegen op mogen ontvangen. Geef hen getrouwheid, ook als het soms eenzaam is. En wilt u hen sterken en alles geven wat ze nodig hebben om in deze arbeid volstandig voort te mogen gaan. Zegen hen ook bij het afscheid dat ze moeten nemen. En dat zal toch niet altijd meevallen, Heren, als we van familie weer afscheid moeten nemen en als onze wegen weer uiteen gaan. Sterk gij alle die daarbij betrokken zijn. Mogen we u ook bidden voor Hessel en Kobi, die onder ons ook zo bekend zijn en die in datzelfde gebied werken. Maak het ook met hen wel en geef ook hen uw gunst te ervaren. Heren, wij vragen u om uw genade en om uw onverdiende gunst voor alles wat op uw zegen wacht. En doe dan niet met ons naar onze zonden, maar vergeef ons alles wat wij hebben misdaan. En scheld het ons kwijt, o barmhartige God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 105e psalm en daarvan het 22e en het 24e vers. Zij werden dagelijks begenadigd en die gunst heeft God zijn volk bewezen. 22 en 24 van 105 en inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden in 2 collecten.
Thank you.
Gemeente, de 46e zondag van onze catechismus heeft ons dus gezegd dat er mensen zijn die kinderen Gods geworden zijn en van wie God door Christus de Vader geworden is. Dat vindt u midden in antwoord 120. En wat dat inhoudt, hebben we geprobeerd te zien vanuit de schriften. En hoe iemand weten kan of hij daarbij hoort, bij die kinderen Gods, daar hebben we ook een antwoord op gezocht. Maar er is in zondag 46 nog iets. En dat heeft te maken met wat die kinderen nu eigenlijk van hun vader mogen verwachten. Wat brengt die intieme relatie van vader en kinderen nu met zich mee? Daar vindt u wat van in het laatste deel van antwoord 120, waar gezegd wordt dat God, die vader, ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. En ook in het laatste deel van antwoord 121... vinden wij een paar dingen die daarop betrekking hebben. Namelijk dat de kinderen van die almachtigheid Gods alle nooddruft van lichaam en van ziel mogen verwachten. God de Vader heeft op zich genomen, heeft beloofd, heeft gegarandeerd dat hij voor al zijn kinderen zorgen zal. En dat is de zaak waar we onze aandacht vanavond op willen richten. Op die belofte dat hij voor al zijn kinderen zorgen zal. En op de manier waarop hij dat doet, want daar ligt de schrift ons ook over in. En zo dacht ik, hebben we voor vanavond weer stof genoeg om ons bezig te houden aan de hand van onze catechismus met hele wezenlijke, hele belangrijke zaken. God heeft dus beloofd als vader, daar is hij dan ook vader voor. God heeft beloofd dat hij voor al zijn kinderen zorgen zal. Nou vinden we dat in Matthäus 6 bijvoorbeeld uitgedrukt in het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Maar al kom ik dan straks bij leven en welzijn nog wel op dat zesde hoofdstuk van Matthäus terug. Ik wil met u eerst een ander schriftgedeelte opslaan. En wel uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, in het vierde hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk van deze betrekkelijk korte brief, die de apostel geschreven heeft naar aanleiding van het feit, hij zit in de gevangenis in Rome. Je mag zeggen, hij zit in het huis van bewaring. Het is nog niet een kerker. Dat komt later nog in zijn leven, maar hij zit nu in het huis van bewaring, waar hij ook nog een aantal vrijheden heeft en waar hij ook mensen kan ontvangen. Hij is wel voortdurend bewaakt en er zijn ook wel Romeinse soldaten bij hem dag en nacht, maar hij kan toch ook vrienden en bekenden ontvangen. En zo heeft hij bezoek gekregen vanuit Filippi van een zekere Epafroditus. En deze Epafroditus is niet met lege handen gekomen. Want toen ze in Filippi deze man naar Paulus stuurden, naar Rome stuurden, toen hebben ze hem het een en ander meegegeven. Dat heeft Paulus intussen van Epafroditus ontvangen. Wat dat geweest is, of het een collecte is die ze voor de apostel gehouden hebben, of dat dat misschien allerlei dingen zijn in natura die ze... Die Epafroditus voor Paulus meegekregen heeft, kledingstukken of iets van die aard. In ieder geval, de apostel aan het eind van zijn brief gaat die Filippenzen daar hartelijk voor bedanken. En hij schrijft dat hij in die gaven die hij van hen ontvangen heeft, als het ware een offer geproefd heeft. Hij proeft daar niet alleen maar in dat ze met hun handen aan hem denken, maar dat ze vooral met hun hart aan hem denken. En dat ze van harte bij hem betrokken zijn. Maar de apostel laat tegelijkertijd weten dat, hoewel hij hun bijdrage bijzonder op prijs stelt hij daar toch niet van afhankelijk is. Want al zou hij het niet gekregen hebben, al zouden ze in Filippi geen afgezant gestuurd hebben met hun bijdragen, dan heeft de apostel aan zijn God nog genoeg. Want God heeft hem intussen geleerd, ik denk aan vers 11 van Filippenzen 4, om vergenoegd te zijn in hetgeen hij is. En dat legt Paulus uit door te zeggen, ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Ik weet wat het is om gebrek te hebben. Zelfs de allernodigste dingen te missen. Ik weet wat het is om honger te lijden. Ik weet wat het is om allerlei moeite op mijn levenspad te vinden. Maar ik weet ook van tijden waarin ik overvloed had. Veel meer dan ik nodig had. In alle dingen ben ik onderwezen, beide in verzadigd te zijn en in honger te lijden, in overvloed te hebben en in gebrek te lijden. En dan komt de apostel tot deze conclusie, die hij nu op grond van wat de Heere hem geleerd heeft, zeggen mag, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En als mijn Vader het in mijn leven zo bestuurt dat ik overvloed heb, dan is dat goed. Maar als diezelfde Vader het zo bestuurt dat ik gebrek heb, is dat ook goed. Ik ben vergenoegd met wat ik ben. Intussen heeft hij ondervonden, dwars door al die ervaringen heen, dat het hem nooit aan de zorg van de Heere heeft ontbroken. Was dat altijd even duidelijk voor hem? Nee. Want de apostel heeft allerlei dingen meegemaakt waarin hij ook wel eens een keer de moedeloosmakende gedachte zal hebben gehad. En waar is nu Gods zorg? Maar het kwam altijd weer goed. En de Heere hielp altijd weer door. En de Heere gaf iedere keer weer tevredenheid in de ziel van Paulus. En nu is de apostel uit eigen ervaring zo overtuigd van het feit dat zijn God en Vader voor al de zijnen zorgt, dat Paulus mag schrijven aan die Filippenzen, wat ik nu ondervonden heb, dat is voor u Filippenzen ook beschikbaar. En hij is daar zo van overtuigd dat hij in vers 19 durft zeggen, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Mijn God. En Paulus weet dat dat niet alleen zijn God is. In vers 20. Zegt hij onze God. En onze God is ook onze Vader. En met die wetenschap mag hij de Filippenzen vertroosten. Want wat zij allemaal mee moeten maken, dat is ook nog niet duidelijk. En er zijn dwaaleers en er komen vervolgingen. En die zalig willen worden, moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar, onthoud het, zo wil de apostel de Filippenzen op het hart binden. Zoals God voor mij gezorgd heeft, zo zal hij ook al uw nooddruft vervullen. En hij zal dat goddelijk doen, in heerlijkheid. Hij zal dat doen zoals het God betaamt. Heerlijk. En hij zal dat ook vaderlijk doen, zoals het een vader betaamt. En wat nu voor Paulus en wat voor de gelovigen in Filippi gold, en vooral de kinderen Gods daar in die stad in Macedonië, dat is nu tegelijkertijd ook waar vooral Gods kinderen, die de Heere uit de duisternis geroepen heeft en getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Voor al die mensen die de Heere door zijn onwederstandelijke kracht gehaald heeft uit dat huisgezin waar ze van nature bij behoren. En u weet nog wel, dat is het huisgezin van de boze, van de vader der leugenen. Gij zijt uit uw vader de duivel, heeft de Heere Jezus gezegd. Al diegenen die hij door zijn onwederstandelijke kracht daaruit gehaald heeft en die hij tot zijn kinderen aangenomen heeft en die hij door zijn geest wederbaart en vernieuwt en heiligt, in wie hij zijn beeld terugbrengt, al diegenen vallen onder diezelfde belofte. Mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid. Door Christus Jezus. En daarom mag onze catechismus zeggen dat die kinderen verwachten mogen dat die hemelse vader hen nog veel minder zal weigeren die dingen die ze van hem met een recht geloof vragen, dan dat aardse vaders hun aardse kinderen dingen ontzeggen. En van de almachtigheid, van die heerlijkheid, van die goddelijkheid van God, mogen ze nu inderdaad alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. Dat heeft God beloofd. En dat doet hij ook. En hoe doet hij dat dan? En nu kom ik bij het zesde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. We hebben uit dat zesde hoofdstuk al eens eerder wat opgeslagen. Er is ook veel onderwijs ten aanzien van de stof waar wij in zondag 46 en in het hele stuk van het gebed mee in aanraking komen. Er is veel onderwijs in de zogenaamde bergreden van de Heere Jezus. Maar je vindt in het schriftgedeelte wat we vanavond gelezen hebben ook een aantal aanwijzingen ten aanzien van de vraag hoe God die belofte van zijn zorg, zijn vaderlijke zorg voor zijn kinderen vervult. Moet u eens zien in vers 26. Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? De Heere Jezus neemt in dit geval even een illustratie uit de natuur. En iedereen kent dat. Iedereen heeft dat gezien. Daarom kan de Heere Jezus zomaar in het algemeen ook zeggen, kijk nou eens naar de vogels. Kijk nou eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben geen voorraadschuren. En toch hebben ze elke dag te eten. Hoe komt dat? Omdat er een schepper is. En die schepper zorgt voor dat voedsel. Dat doet die schepper middelijk. Dat doet hij soms door middel van mensen. Als we in een koudjarige tijden allemaal toch eigenlijk ook de verplichting hebben om voor de vogels wat te zorgen. Maar vaak doet de Heere het ook zonder dat hij daar een mens bij inschakelt. Hij zorgt daar in het rijk van de natuur zelf voor. Dat er zaadkorrels liggen die die vogels op kunnen pikken. En dat er allerlei andere dingen zijn waar die vogels van kunnen eten en daardoor in leven blijven. In ieder geval, het is heel duidelijk en die vogels hoeven daar ook helemaal niet bezorgd over te zijn. De hemelse vader voedt ze. Waarom? Omdat die schepselen waarde voor hem hebben. En al is het dan waar dat in de dagen van de Heere Jezus 5 musjes verkocht worden voor 2 penningen, zo weinig zijn ze maar waard, voor God hebben ze waarde. God heeft aan elk vogeltje zijn bijzondere aandacht gegeven. En het is geschapen zoals hij het wilde hebben. En alles wat God gemaakt heeft, heeft waarde voor hem. Maar, en dan komt de Heere Jezus tot de toepassing. Dan zegt hij, gij, zo zegt hij tegen zijn discipelen. Gij, zo wordt het gezegd tegen de kinderen Gods. Gij gaat die vogels zeer veel te boven. U bent voor God nog van oneindig veel meer waarde. Is dat waar? Ja, natuurlijk is dat waar. Want van die discipelen, van die kinderen, God zegt de schrift, gij zijt duur gekocht. Hoeveel waarde hebben Gods kinderen voor God? Zoveel waarde, dat Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, zijn leven voor hen heeft afgelegd en zijn bloed voor hen heeft vergoten. En met die prijs, met de prijs van het bloed van Christus, zijn ze gekocht. Daarom gaan ze als mensen al, kroonstuk van Gods schepping, maar als wedergeboren, als herschapen mensen, de vogels zeer veel in waarde te boven. En gaat hun lot, gaat hun leven, God, de Vader, zeer ter harte. U zegt, maar dat is nou tegengesteld aan de beleving. Nou, dat is ten dele waar, ja. Want als wij onszelf leren kennen zoals we zijn, en dan bedoel ik nu zoals we geworden zijn door de zonde, toen we ons van God hebben afgekeerd en toen we op onze eigen wegen zijn gegaan en toen we naar de wil van de Heere niet langer wilden luisteren, en dat ook elke dag weer manifesteren dat wij een eigen wil hebben en dat die wil haaks staat op Gods wil. Als we dat gaan ontdekken, als het ontdekkend werk van de Heilige Geest ons gaat leren wie wij door de zonde geworden zijn, dan leert de mens zichzelf juist voor Gods heilig oog verfoeien in stof en as. Dan is hij in eigen oog niet meer zo'n waardig schepsel. Integendeel. Dan ben je verwerpelijk. Want je bent verderfelijk. Je bent een ellendige zondaar. Een opstandeling tegen God. En je moet het erkennen dat we de Heere moeite gemaakt hebben met onze zonden. Zo leer je jezelf toch kennen. En daar werkt de Heere in zijn zaligmakerswerk toch niet overheen. Dat stuk slaat hij toch niet over. Of dat is toch niet iets wat sommige mensen leren, terwijl anderen daar geen zorg over hebben. Dit laat de Heere al de zijnen toch weten, als hij ze laat zien waar ze vandaan komen. En moeten we nu geloven op grond van wat de Heer hier in zijn woord zegt, dat zo'n ellendige zondaar in zichzelf, want dat is hij toch, zo'n verfoeilijk, zo'n wegwerpelijk mensenkind, die zichzelf verdorven heeft, dat zo'n zondaar toch waarde heeft in Gods ogen? Ja. En de Heer garandeert dat op meer dan één plaats in het woord van God. Als zo'n mens zich dan voor God moet buigen. En als zo'n mens onder het ontdekkend werk van de Heilige Geest voor dat woord dat hem onthult hoe hij is, gaat beven. Dan zegt God, en daar heb je het woord van de profeet Jesaja, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Slaat de Heere op zo'n mens toch in ontferming het oog. En dan gaat hij aan zo'n mens toch waarmaken wat hij beloofd heeft. Voor al de zijnen te willen doen en te willen zijn. Een zorgzame, liefdevol vader. Want, en dat is dan een tweede wat ik er hier aan toevoeg. En dat vind je in die bekende woorden in de 103e psalm. U kent dat ook wel, het wordt ook nog wel eens geciteerd. Het kan ook tot een rijke vertroosting zijn. En zo heeft de Heer het ongetwijfeld ook bedoeld. Hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. En dat kun je opvatten in de zin dat we maar broze, sterfelijke mensen zijn, met een zwak en een bouwvallig lichaam, en dat zomaar een of andere ziekte ons kan aangrijpen, en dat de een dit en de ander dat als moeite op zijn levenspad vindt, waardoor zijn leven zwaarder wordt. God weet dat. Hij weet dat we maar stof zijn. Hij weet dat er zijn die een zwakke gezondheid hebben. Hij weet dat er zijn die psychisch zwak zijn, depressief aanleg, soms zo voor lange tijd in de put zitten, een neergebogen geest hebben. Hij weet dat op het allervolmaaktst. En als hij zijn kinderen verzorgt, dan houdt hij daar ook rekening mee. En dan legt hij niemand iets op wat niet te dragen is. En als het dan niet te dragen lijkt, dan geeft hij de zijne er toch ook kracht bij om het wel te kunnen dragen. Hij meet de schouders, hoe breed ze zijn en wat daarop kan. En niet alleen ten opzichte van die lichamelijke of psychische noden houdt de Heere rekening met wie ze zijn, ook ten aanzien van de geestelijke kant van de zaak. Hij weet wel wat van zijn maaksel is te wachten. Dat ze ook zwak van moed zijn en klein van krachten, en dat ze zomaar struikelen. En dat ze toch, het is niet goed te praten, maar dat ze toch ondanks de waarschuwingen zomaar weer vallen in de strikken van de boze. Hij weet van de listen en de lagen die hen gelegd worden. En hij weet dat als ze aan zichzelf overgelaten zijn, ze nergens terechtkomen. Dat er niets van terechtkomt. En hij houdt er rekening mee. Want dat hoort bij zijn vaderlijke zorg. En bij de liefde waarmee hij hen wil gadeslaan. En hij weet ook beter wat ze nodig hebben dan dat ze het zelf weten. Ik denk weer aan Matthäus 6, vers 32. Al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En dan is het in het voorafgaande gegaan over eten en over drinken en over kleding en over die allereerste noodzakelijke levensbehoeften. God weet dat ze daar niet buiten kunnen. God weet van zijn kinderen dat als hij het ze niet geeft, hoe zouden ze er dan aan komen? En hij weet ook van vele andere dingen. Hij weet het ook beter dan dat zij het weten. Zij kunnen wel eens denken dat ze dit of dat nodig hebben. En daar kunnen ze hartelijk om bidden. Om genezing in dagen van ziekte. Maar de hemelse Vader kan wel eens beslist en besloten hebben dat voorafgaande aan de genezing, of in plaats van de genezing, er wat anders nodig is. Zij kunnen wel denken, als ik maar weer beter mag worden. Maar God, hun Vader, kan op het oog hebben dat ze gecorrigeerd moeten worden, omdat ze van het heilspoor afgegaan waren. En als dat nou maar altijd beseft werd, dat Vader weet wat ze nodig hebben. En hij weet het beter dan wie dan ook. Als dat nou maar beseft mocht worden, en Paulus heeft het geleerd. Die had genoeg aan wat zijn vader hem toeschikte. Voorspoed, tegenspoed, rijkdom, gebrek. Als ze dat nu maar altijd voor ogen hebben, dat Vader het wel weet, dan worden ze voor veel opstand en voor veel onrust en voor veel bezorgdheid, waar de Heere hier in dit gedeelte juist voor waarschuwt, bewaard. En heeft God het al niet bewezen dat hij weet wat ze nodig hebben? Heeft hij, ik denk weer, en daar gaat het over, aan die kinderen. Ik hoef u toch niet weer alles te herhalen wat we in de vorige preken hebben gezegd over wie dat dan zijn, die kinderen Gods. Dat zijn niet alle mensen, dat zijn ook niet alle kerkmensen. Maar dat zijn diegenen die waarachtig wedergeboren zijn. Dat zijn diegenen die God getrokken heeft. Dat zijn diegenen die hij uit de macht der duisternis gehaald heeft en in zijn koninkrijk gebracht heeft. Heeft God de Vader al niet bewezen, heel duidelijk bewezen, dat hij hun noden kent, dat hij hun diepste noden kent. Je mag zelfs zeggen dat hij in hun allergrootste nood al lang heeft voorzien. En als dat zo is, dat hij in hun allergrootste nood al lang heeft voorzien, dan mogen ze op grond daarvan vertrouwen hebben dat hij ook in al hun andere noden zal voorzien. Hoe heeft hij dan in hun allergrootste nood voorzien? Wat Paulus aan de Romeinen schrijft, in het 8e hoofdstuk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem nu niet alle dingen schenken? Ziet u, daar hebt u de gedachtegang van de apostel. God heeft om te beginnen zijn eigen zoon gegeven. En dat geven van zijn eigen zoon, dat betekende dat hij hem niet kon sparen. Hij heeft hem niet alleen maar in de wereld gegeven, zodat hij hier een aantal jaren geleefd heeft en gepredikt heeft en wonderen gedaan heeft. Maar het kwam ook een keer zover dat zijn vader hem niet kon sparen. Maar dat geven van zijn zoon door de vader werd tot een overgeven. Hem in de dood geven. Waarom? Omdat dat de enige manier was om die verloren Adamskinderen, die gevallen zondaren, weer tot God terug te brengen. Dat was de enige manier om voor hun schuld te betalen en hun ongerechtigheden te verzoenen. En dat heeft God nou voor al die kinderen gedaan. Zijn eigen zoon gegeven. En de zoon heeft zich laten geven. Tot in de allerdiepste versmaadheid en de angsten der hel. Want wat ligt allemaal vervat in dat woordje overgegeven. Niet sparen. Hem niet ontzien. De toorn Gods niet verminderen, omdat het Gods zoon was. Maar die toorn Gods in volle omvang op hem doen neerdalen. Omdat hij al de zonden van zijn volk op zich genomen heeft. Hem niet sparen. Maar hem al de geestelslagen doen gevoelen die een zondaar, die dat zondaarsvolk verdiend hebben vanwege hun wetsovertreding. Er was gemeente, en onthoud u dat toch. En laat dat niet alleen maar een zaak van onthouden zijn, maar laat dat ook een zaak zijn van aanbidding. Er was geen andere weg om zondaren tot God terug te brengen dan deze weg. En hij wilde die weg gaan. Nu als God dat gedaan heeft, als zo in hun allergrootste nood, die van vervreemding van God, die van gevallen verloren zondaars bestaan, als God in die nood voorzien heeft, dan zegt de apostel, zou hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Kun je dan één terrein bedenken waar God nou niet voor zorgen zal? Zal de Heere zondaren in zijn huisgezin opnemen? Zal hij ze tot zijn kinderen aannemen? Zal hij ze een plaats geven aan zijn tafel? zal hij ze onder zijn vleugelen nemen. En dan tegen die kinderen zeggen, en dan moet je voor jezelf zorgen. En dan moet je je maar uit de situatie zelf zien te redden. En dan moet je maar de problemen zelf oplossen. En dan moet je maar voor je lichamelijke nooddruft zelf een weg proberen te vinden. En voor je geestelijke nooddruft eveneens. Natuurlijk niet. Dat is ondenkbaar. Als de vaderliefde Gods tot zondaren zo groot is, dat hij afstand wilde doen van zijn eigen zoon. En als de zondaarsliefde van Christus zo groot bleek te zijn, dat hij af wilde leggen zijn eigen leven, dan wordt er voor die andere, die kleinere noden van Gods kinderen heus ook wel gezorgd. Het zou de eer van God te na zijn als ze nu nog omkwamen van de honger. Het zou de eer van God te na zijn als ze toch zelf nog weer uit de problemen moesten zien te komen. Hij zal ze nooit aan hun lot overlaten. Hij zal ze niet begeven en hij zal ze niet verlaten. Zo zal hij zijn belofte die hij gedaan heeft ook vervullen. Maar dan moeten we toch nog bij één ander ding dat de schrift ons openbaart en dat ook in Matthäus 6 terug te vinden is. Dan moeten we toch nog bij één ander ding stilstaan. Want laten we nog eens even dat beeld van een huisgezin voor de aandacht halen. Natuurlijk, ik heb het over een normaal gezin waar ouders met liefde voor hun kinderen zorgen. Natuurlijk doen die ouders dat. En natuurlijk zorgen ze dat die kinderen te eten hebben. En natuurlijk gaat het hen zeer aan het hart als ze in armoede vervallen en van allerlei gebrek omringd zijn en ze voor hun kinderen geen eten op tafel kunnen zetten. En ze zouden dan nog liever het eten uit hun eigen mond sparen om toch die kinderen maar wat te kunnen geven. En natuurlijk zijn die ouders bezorgd over hun kinderen als die kinderen ziek zijn en als de koorts al maar oploopt en als er geen verbetering lijkt te komen en als de medicijnen niet aan lijken te slaan. Maar al is het dan vanzelfsprekend, om zo te zeggen, dat er voor die kinderen gezorgd wordt, daar moet van de kant van die kinderen wel wat tegenover staan. Die kinderen moeten toch leren aan bepaalde voorwaarden te voldoen. En zo is het in Gods huisgezin ook. En als ik het woord voorwaarden gebruik, dan besef ik dat ik daar eigenlijk gevaar loop om een misverstand bij op te roepen. Ik bedoel dat niet in die zin dat die kinderen zelf ook nog wat van het voedsel moeten verdienen. Dat hoeft een vierjarige in een normaal gezin ook niet. Ik heb het niet over die tijden die er geweest zijn van kinderarbeid enzovoort en situaties die in sommige landen nog voorkomen. Maar ik heb het over een normale situatie. Dan hoeft een 4-5-jarig kind ook niet zelf zijn brood te verdienen of een stukje ervan. Daar wordt voor gezorgd. Dat is voor hem verdiend. Hij kan het zomaar krijgen. Maar toch, die kinderen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wat dan? Nou, in een normaal gezin heb je toch tafelmanieren. In een normaal gezin wordt er toch op toegezien dat als het etenstijd is, dat die kinderen dan ook aan tafel komen. In een normaal gezin dan plukt die toch niet iedereen zomaar wat uit de koelkast op elk moment van de dag waarop het hem goed dunkt om zo zijn maag te vullen. En als het etenstijd is en die kinderen hebben vuile handen, dan hoort het in een normaal gezin toch te gebeuren dat die kinderen hun handen wassen voordat ze aan tafel komen. Dat is toch ook vanzelfsprekend. Dat hoort er toch bij. Dat zijn toch de huisregels. En zo zijn er nou in Gods huisgezin ook huisregels, gemeente. Daar zijn we geen vrije buiters. Maar daar bindt die vader zijn kinderen aan bepaalde gewoonten die hij hen inprent. En daar zullen ze moeten leren om naar zijn wil te handelen. Gods vaderlijke zorg, we hebben het gezien, is gegarandeerd. Doch mijn God zal al uw nooddruft vervullen in heerlijkheid in Christus Jezus. Maar hoe wordt dat nou hun deel? Wat staat daar nou van hun kant tegenover? Nou, Matteüs 6, nu vers 33. Daar zegt de Heer Jezus tegen die kinderen wat voorop moet staan. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dus niet zoekt eerst uw eten en uw drinken en wees daar nou niet allereerst en allermeest of uitsluitend mee vervuld. Wat je zult eten en wat je zult drinken en waarmee je zult kleden, dat doen de heidenen. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft in mijn huisgezin, waar ik, zegt de Heer Jezus, oudste broeder ben, niet. Dat hoeft in het huisgezin van mijn hemelse vader niet. Wat u wel moet doen, en wat u eerst moet doen, dat is het koninkrijk Gods zoeken. Laat dat voorrang hebben. En nou moet u dat woord hier niet opvatten zoals wij het in de regel opvatten. In de regel denken we bij zo'n woord als Matteüs 6 vers 33 dat wij mensen ons in de eerste plaats moeten bezighouden, druk moeten zijn om onze ziel geborgen te krijgen. Om verzoend te worden met God. Al zouden mensen de hele wereld gewinnen en schade lijden aan zijn ziel, zo lezen we ergens anders in het woord van God, wat heeft hij dan nog? En daarom zeggen we het tegen elkaar, zeggen we het van de preekstoel, zoekt eerst het koninkrijk Gods. Zoekt eerst die geborgenheid in Christus. Al die andere dingen zijn niet onbelangrijk, maar dit is veel belangrijker. Dat je weten mag dat je voor tijd en eeuwigheid geborgen bent, dat je een kind van dat koninkrijk bent geworden. Zo vatten we het in de regel op. En er is niks verkeerds mee. Dat is ook bijbels. Dat kun je op andere plaatsen van het woord van God ook vinden. Maar ik denk dat het hier allereerst wat anders betekent. Daar gaat het niet zozeer om het zoeken van het koninkrijk in de zin van geborgenheid voor onze ziel en verzoening met God en vrede met God. Maar daar gaat het om alles wat God belangrijk vindt. Om de komst van zijn rijk over de gehele wereld. Daar gaat het om wat de Heer Jezus nou in die eerste drie beden van het Onze Vader geleerd heeft. Daar gaat het niet over ons, hè. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dat van harte bidden. En daar van harte op betrokken zijn. En daarmee werkzaam zijn. En dat zoeken. Dat is wat de Heer hier bedoelt. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Denk niet allereerst aan uzelf. Denk niet aan uw eigen belangen. Maar denk aan Gods belangen, aan die naam van God die zo vaak gesmaad en gelasterd wordt. Aan dat rijk van God waar de duivel zoveel afbreuk aan zoekt te doen. Aan die wil van God die toch gebeuren moet. Want die wil is altijd wijs en goed en het is majesteit al wat hij doet. En als je nou als kind in dat huisgezin toch weer je eigen belangen vooruitschuift. En als je als kind in dat huisgezin soms dan zo ver van huis bent dat je allerlei aardse en wereldse dingen gaat ambiëren, dan voldoe je niet aan wat de Heere van zijn kinderen verwacht. Want hij mag van ze verwachten, nu hij zo goedertieren voor hen geweest is en nog is, dat ze eerst aan hem zullen denken. Om hem gaat het in dat gezin, niet om die kinderen. En die moeten zichzelf ook niet zo belangrijk gaan vinden dat de vader maar veel aan hen moet denken, terwijl zij de vader vergeten. Die vader, die God en vader van de Heere Jezus Christus, die is het middelpunt. En dan het tweede. De Heer Jezus heeft dat hier ook geleerd aan zijn discipelen. Ze mogen er nu op rekenen. Ze mogen er in het geloof verwachting van hebben dat hun Vader voor hen zorgt. En dat hij hun nooddruft kent en liefderijk vervult. Maar ze moeten er wel om vragen. Ze kunnen niet zeggen, oh mijn Vader, zo heeft de Heer Jezus gezegd, mijn Vader weet dat gij al deze dingen van noden hebt. Dus dan komt het wel goed om dan zorgeloos verder te leven. Nee, laten ze de Vader er maar om vragen. Laten ze maar inderdaad gedurig naar hem toe gaan om de vervulling van hun nooddruft te krijgen. Ja, maar God weet het toch allemaal. Gemeente, bidden, dat wil niet zeggen dat we van de gedachte uitgaan dat God de dingen nog niet weet. En dat we het hem nu eens moeten vertellen. Bidden is niet de Heere iets nieuws zeggen wat hij nog niet eerder zelf ontdekt heeft. Maar bidden, dat is een verzoek bij God indienen om de vervulling van wat hij beloofd heeft. Ik denk dat dat een goede omschrijving van bidden is. Bidden is een verzoek indienen bij God, waarin we hem vragen om de vervulling van wat hij beloofd heeft. Ik lees even verder in de bergrede. In het 11e vers van hoofdstuk 7. En daar verwijst onze catechismus ook eigenlijk naar. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven geven degenen die ze van hem bidden. En die in die houding van afhankelijkheid, van kinderlijke afhankelijkheid naar hem toegaan om het hem te vragen. En dan is er nog iets. Want dan mogen die kinderen onder elkaar ook geen ruzie maken. Ik zeg het heel simpel, iedereen begrijpt dat. Dan moet er ook vrede en harmonie onder elkaar zijn. Dan moeten ze aan tafel waar ze de zegeningen van vaders uit vaders hand ontvangen ook niet gaan ruzien. En de stukken vlees van elkaars bord afpikken. En niet allerlei kritiek op elkaar hebben en uiten. Dat zegt de Heere Jezus ook. Vers 14 van hoofdstuk 6. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw Vader, uw hemelse Vader, ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, als je in ruzie en in oneenigheid en in onvergeeflijkheid en in gebrek aan vergevingsgezindheid met elkaar leeft, en als je het leven elkaar moeilijk maakt en elkaar dwars zit en elkaar bepaalde dingen echt niet kwijt kunt schelden, dan moet je er maar op rekenen dat uw hemelse Vader uw misdaden ook niet vergeeft. En dan zou je daar nog zo'n vroom gezicht zetten. En dan zou je daar nog zo eerbiedig vragen. Dat heeft voor God geen waarde. God wil in zijn huisgezin, onder al zijn kinderen, orde, eenheid, hartelijke, broederlijke liefde zien. Wel, gemeente, dat geldt dan de kinderen. Dat heeft de Heere beloofd. En ik heb u een aantal dingen laten zien hoe de Heere zijn belofte vervult. En wat daar dan tegenover mag staan van de kant van de kinderen, dat geldt de kinderen. En als je daar nou niet bij hoort. Ik zei zo pas al, ik hoef niet alles weer op te halen wat we in de eerdere preken over deze stof hebben gezegd. Maar elke preek dient toch een element van separatie te hebben. En in elke preek, mijn overtuiging tenminste, dient toch uit te komen dat er twee wegen zijn. En dat er dus, behalve die kinderen waar het dan vanavond voornamelijk over ging, ook mensen zijn die geen kinderen zijn. Tenminste geen kinderen Gods. Die dus niet overgegaan zijn uit de duisternis in het licht. Die dus niet die verandering hebben meegemaakt, die verhuizing uit het gezin van de duivel naar het huisgezin Gods. Als je daar nou nog hoort, ja, dan heeft de Heere die belofte voor u niet gegeven. Die belofte, mijn God zal al uw nooddruft vervullen. Dat de Heere het toch nog wel eens doet. En dat de Heere het ook nog wel eens heel royaal doet. Dat mogen we wel bewonderen. En dat is een bewijs van zijn langmoedigheid. En dat is een bewijs dat hij ook u nog in het heden der genade een plaats wil geven. Al vraagt u niet naar hem en al gaat uw hart niet naar hem uit. Dat hij nog geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat u zich zou bekeren en leven. Maar u moet er niet op rekenen dat die belofte zomaar ook u geldt. Dan heeft de Heere, degene die niet tot zijn kinderen behoren, wel andere dingen gezegd en in het vooruitzicht gesteld. Want als we zonder hem leven, en we blijven zonder hem leven, gemeente, en we reizen maar door en we worden maar ouder en we komen al maar dichter bij ons levenseinde en we laten ons van onze boze wegen niet terugroepen en we laten ons niet vermanen en we komen niet tot waarachtige verootmoediging, dan komt het moment dat de Heere toch onze zonden over ons bezoeken zal. En dat zal ook gebeuren. Dat heeft hij ook gezegd. En dat staat net zo vast als dat wat hij zijn kinderen beloofd heeft. Denkt u daar ook wel eens aan? Dat ook de woorden waarin de Heere het oordeel aankondigt over hen die zich niet van harte bekeren en die hun eigen weg volharden, dat ook die woorden waarin dat oordeel aangekondigd wordt, waar zijn. En dat u daarop aan kunt. En dat het gebeuren zal ook. Zoals hij gezegd heeft. Dat allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, weggedaan zullen worden van de aarde. En dat de goddelozen niet meer zullen zijn. Omdat hij hem wegdoet in de buitenste duisternis. Zover is het nu nog niet. Zover is het nog niet. En dat betekent dat de Heer nog langmoedig is. En dat hij nog zijn hand uitstrekt. En dat hij nog zegt, geef mij. Geef mij uw hart. Dat hij nog zegt, bekeert u en leeft. Waarom zou het sterven? Maar als wij door genade wel in dat huisgezin zijn opgenomen en als die beloften ons inderdaad gegeven zijn, ach, dan kan het nog best zijn dat die kinderen vaak in duister verkeren. Ze zien altijd niet even scherp en de beloften zijn niet altijd even helder en het zicht op de beloften is niet altijd even duidelijk. Maar toch, God houdt aan hen allen zijn woord. En hij zal het waarmaken ook. Kan God dat dan? Ach, die almachtige God, wat zou hij nou niet kunnen? Ja, maar het is wel eens zo onmogelijk, voor hem niet, voor hem niet. Van zijn almachtigheid mogen we alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. Kan God het? Jazeker. En wil God het? Ook dat hoeft geen vraag te zijn. Want als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, dan zal hij ons met hem alle dingen schenken. En zal God het ook doen? Ook dat hoeft geen vraag te zijn. Want zijn eer is ermee gemoeid. Zijn vader eer. Amen. Psalm 94, het 8e vers. Nogmaals mogen we uw heilige aangezicht zoeken in ons dankgebed nu. Om u inderdaad te erkennen en te prijzen voor al het goede dat u ons gegeven hebt. En voor die rijke waarheid dat u voor al de uwen zorgen zult. In leven en in sterven. En dat dat nou van moment tot moment zo zal zijn ook. U zult ze nooit begeven en u zult ze nooit verlaten, hoe moeilijk ze het soms ook kunnen hebben en hoezeer ze ook aangevochten worden met de vrees, met de gedachte, de ongeloofsgedachte dat de Heere vergeten heeft om genadig te zijn. Ze hebben het mis, want u vergeet ze nooit en u vergeet er niet één. Al degene die gij lief gehad hebt. Gekocht hebt met het bloed van Christus en in uw huisgezin hebt ingebracht, die zijn geborgen en die zullen voor eeuwig geborgen zijn. Heere, laat dat de troost, laat dat de rust zijn, laat dat het rustpunt van het hart mogen wezen. Ook als de wind waait en de storm opsteekt en de golven hoog gaan en de tegenspoeden komen en het leven moeilijk is. Maar heren, dan moeten we inderdaad wel bij uw kinderen horen. Als we er niet bij horen, dan hebben we zo'n belofte ook niet. Maar dan zijn we nog wel in het heden der genade en dan kan het nog veranderen, heren. O, leg dat dan ook niet alleen maar voor ons neer in uw woord, maar draag dat ook in onze harten. En geef dat wij de tijd die gij geeft, de kostbare genadetijd, mogen gebruiken. En wilt gij zo uw woord tot zegen stellen. Wees met ons in de week die wij zijn ingegaan, met alles wat er gaat gebeuren. Sommige dingen hebben we zo wel voorzien, al weet niemand of dat inderdaad ook zo gebeuren kan. Andere dingen zijn onvoorzien. Maar heren, hoe het ook gaat, geleid gij ons. En bestuur gij onze gang. En bewaar gij ons voor de zonde. En houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het derde vers. gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.